Thank you. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. In het bijzonder welkom aan familie en bekenden van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. En voor degenen die met ons meekijken en meeluisteren, is er een liturgie beschikbaar op de website. De schriftlezing is uit Filippenzen 3. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Volgende week, zondag 28 november, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Dan zal de heilige doop bediend worden. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dan dominee G. Mulder uit Kootwijk voor te gaan. Voorbeden door Kees van Bruggen, Molenstraat 17. Hij verblijft nog in het ziekenhuis. Voor de heer A.P. Bracht, Otterstam 1. Die verblijft voor revalidatie in het Zonnelied te Ammerzoden. En voor de heer P. de Koning, Hoenderveld 33. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en heeft na een val zijn heup gebroken en is gisteren geopereerd. De ambtsdragersverkiezing in de vergadering van 18 november heeft de kerkenraad opnieuw dubbeltallen opgesteld, vermeld in alfabetische volgorde in de vacature ouderling kerkrentmeester C.G. Valk, Johan Baron, Veldleverik 22, Veldleverik 12, Anton van Drunen, burgemeester de Kortstraat 14. In de vacature van diaken C. van der Werken, Michiel de Otter, Gruttostraat 8 en Steven van der Steeg, Molenstraat 13. We bevelen de broeders die op dubbeltal staan in uw voorbeden aan. De stemmingsvergadering zal gehouden worden op zaterdag 27 november aanstaande hier in de kerk, aanvang 19 uur. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. U mag uw gaven ook digitaal geven. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang nu is Psalm 46, vers 6. De Heere, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. Wij vragen u in verband met de coronamaatregelen om ingetogen te zingen. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We staan vanmorgen in de prediking stil bij woorden van Paulus. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Daar gaan we van zingen met Psalm 25, het tweede vers. Want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al de dag verwachten. Het tweede vers van Psalm 25. Gemeente, ik verzoek u indien mogelijk op te staan van uw zitplaats. We noemen u de namen van geliefden die ons in het achterliggende kerkelijk jaar 2020-2021 zijn ontvallen. Op 5 december 2020 overleed op de leeftijd van 81 jaar Annie-Marie van Driel. Het levenseinde van Aria van Driel Ekelmans kwam op 23 december 2020. Zij werd 90 jaar. Roelofke Maria Schaap Pippel stierf op 3 februari 2021 op de leeftijd van 95 jaar. Op 12 maart 2021 overleed op 89-jarige leeftijd Johannes Adrianus van Keulen. De sterfdag van Cornelia Evertje van de Werken Schinkel was op 15 mei 2021. Zij ontving 81 levensjaren. Na 84 jaren van leven overleed op 12 augustus 2021 Jacob Willem Sinke. Op 25 augustus 2021 overleed op de leeftijd van 73 jaar Hillegonda Wilhelmina van Ballegooien. Hubertje van Leeuwen de Haas stierf op 18 september 2021 op 92-jarige leeftijd. Het levenseinde van Dirk Bécure kwam op 11 oktober 2021. Hij was 86 jaar. Op 1 november 2021 stierf Dirk Dingemans op 69-jarige leeftijd. In een moment van stilte gedenken we hen die ons ontvielen. In verbondenheid met de kerk der eeuwen. Dat is de kerk van ons voorgeslacht. Belijden wij ons geloof met de woorden: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Met in ons hart een veelheid aan gedachten en herinneringen richten we onze blik op de eeuwige God, die tot in eeuwigheid zijn gunst gebiedt aan alle die hem vrezen. We zingen Psalm 103, daarvan de versen 8 en 9. Gemeente hier in de kerk, gemeente thuis, laten we met en voor elkaar bidden. Wij als kleine, breekbare mensen mogen op deze zondagmorgen spreken tot u, eeuwige God. U die er bent en er was en er zal zijn. Bij alles wat er nu wisselt in de grote verbanden van het leven, u bent en u blijft in uw hoge heiligheid, maar ook in uw naar ons toebuigende barmhartigheid dezelfde. Ook wat er bij ons in ons kleine leven wisselt, bij u is er geen verandering in uw opzoekende liefde. Geen verandering in uw dragende genade voor ieder die voor u bukt. Zojuist klonken er 10 namen van 10 leden uit onze gemeente. En telkens klonk het: hij stierf, zij stierf. We worden bepaald bij de tijdelijkheid van ons leven hier op deze uw wereld. En we gedenken hen die we noemden. We gedenken hen voor uw aangezicht. En we staan als gemeente om de rouwdragende families heen. Wat is rouw toch een moeilijk woord. Een geliefde ging heen en wij bleven achter. En we blijven achter met gevoelens van pijn en van verdriet vanwege het missen van hem of haar, van wie we hebben gehouden. En de ander die hield van ons als achterblijvers. En nu is die communicatie verbroken. Er is stilte gekomen. En elke dag zien we de lege plaats. We zien het niet alleen, maar we voelen het ook. Heere God, wij mensen, wij belijden u en we zeggen het tegen u dat de dood een vredeverstoorder is van ons levensgeluk. Ook al horen we om ons heen dat de dood bij het leven hoort, bij de open Bijbel ontdekken we dat de dood erbij is gekomen. Sinds de zondeval. De dood hoort er niet bij. De dood is onze laatste vijand. En als kenner van ons hart weet u als geen ander wat er dagelijks in ons omgaat in de gedachten van een rouwdragende man, vrouw, kind, kleinkind, broer, zus, zwager, schoonzus, neef, nicht. U kent ieder van ons die een geliefde nastaart. Wilt u draagkracht geven om het gemis en de pijn te kunnen verdragen? En laat de ontvangen en de gedeelde goedheid en liefde van hen die heen gingen, laat hen dat tot dankbaarheid stemmen. Wees met Wilma Dingemans, die voornemens was om hier vanmorgen aanwezig te zijn, maar door verkoudheidsklachten hier niet kan zijn, wees met de kracht van uw dragende liefde ook bij haar thuis alleen. Heere God, rouw is niet alleen een moeilijk woord. We merken ook dat het een woord is dat wij niet afsluiten. Dat rouwen een werkwoord is waarmee je mee bezig bent zolang je leeft. Vanmorgen zijn we hier en met elkaar brengen we ons verdriet voor uw aangezicht. En we vragen met elkaar en we vragen ook voor elkaar dat we vanmorgen hier in de kerk of thuis meekijkend, meeluisterend, bij de open Bijbel mogen ontdekken hoe u ons leven bedoelt en wat de achtergrond is van de dood. We willen u danken, Heere, dat we vanuit de Bijbel mogen weten dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat u het klip en klaar zegt dat u eeuwig leven geeft aan ieder die voor u door de knieën gaat en leert leven van het offer van uw Zoon. En we danken u, Heere, dat u geloof schenkt en geschonken geloof onderhoudt. Laat uw genade, uw liefde in de Heer Jezus Christus een bron zijn om de levenspijn, om de rouw aan te kunnen. Zegen ons bij de open Bijbel. Geef ons een open oor, concentratie op wat u te zeggen hebt. En Heilige Geest, wilt u ervoor zorgen dat wat we horen, dat het beklijft in ons leven. En een spoor van leven en zegen trekt. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We openen vanmorgen de Bijbelgemeente in het Nieuwe Testament in de brief die Paulus aan de gemeente van Filippi schreef. En we lezen met elkaar uit het derde hoofdstuk vanaf vers 7. Daar schrijft de apostel de volgende woorden. Voor de gemeente van Filippi en ook voor de kerk van de eeuwen, dus ook voor ons. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben, en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 119. Paulus zegt, ons thuis is in de hemel. Dat betekent dus eigenlijk dat je hier beneden op de aarde een voorbijganger, een vreemdeling bent. Nou, daar schrijft de psalmist ook over in Psalm 119. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis door het leven mij niet ontbreken. 10 en 67 van Psalm 119. Het woord zal u vanmorgen bediend worden uit Filippenzen 3. We staan stil bij de versen 20 en 21. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ik schreef als thema boven de preekgemeente: de hemel is je thuis, waaruit je Jezus verwacht. Herinneren jullie nog je eerste logeerpartij? Papa en mama gingen een paar dagen weg. En er is afgesproken dat jij bij je vriendin, bij je vriend van school, mocht komen logeren. En je had nog nooit gelogeerd. Altijd thuis geslapen. Nou ja, op de vakantie na. Dan sliep je wel op een vreemd bed, maar papa en mama en je broertje was in de buurt. Maar nu in een vreemd huis, een vreemd bed, vreemde mensen, daar eten en slapen, best wel spannend hoor. Logeren. Nou ja, je had je tas, je deed je tandenborstel erin en je pyjama en tandpasta. Het was heel gezellig. Bij het gezin van je vriend, vriendin. Ze waren aardig voor je. Maar ja, toen je 's avonds daar op bed lag en het licht uitging, toen dacht je 1, 2 nachtjes nog. Dan lig ik weer op mijn eigen bed. In mijn vertrouwde omgeving met de bekende mensen. Fijn. Logeren. Ja, dan woon je dus eigenlijk even op een andere plek, hè? Maar jullie begrijpen natuurlijk, waar je logeert, dat is niet je thuis. Weet je welke kinderen dat heel goed weten? Dat zijn schipperskinderen. Door de week of soms wekenlang, dan wonen ze in een internaat. En dat is een huis waar je door de week, of al een paar weken, als schipperskind woont. Je vader en moeder die varen met het schip door Nederland naar Duitsland of waar dan ook heen. En sommige weekenden dan mag je naar papa en mama aan boord. Een heel eind rijden. Maar een schippersgezin heeft niet alleen een schip, maar vaak ook een huis. Waar ze sowieso met de kerst zijn en met oud en nieuw. Dan zijn ze compleet in huis, met elkaar. Dus eigenlijk, als je nou schipperskind bent, dan logeer je in het internaat. En je bent thuis, als je in het huis bij elkaar bent, met je vader en moeder en het gezin. Dat is een vast punt, daar ontmoet je elkaar. Even nog een vraag aan jullie, jongens en meisjes. Ik wil hier nog even over doorgaan. Ik wil even weten hoe jij erover denkt. Wat vind jij van de uitspraak: als je van de Heere Jezus houdt, dan ben je een soort logier op deze wereld. Als je van de Heere Jezus houdt, ben je een logier in deze wereld. Ja, begrijp ik het nou goed, zeg jij? Dus ik logeer dan eigenlijk bij papa en mama. Ja? Dat klopt. Je echte thuis is dus waar de Heere Jezus is nu, in de hemel. En als je nou van de Heere Jezus houdt en je logeert bij papa en mama en je thuis is in de hemel, wat zou dat nou betekenen voor je leven nu? Heeft dat nog wat te betekenen voor als je morgen weer naar school gaat? Of heeft daar niks mee te maken? Als de hemel je thuis is, heeft dat nog wat te maken met als je straks volwassen bent en zelfstandig woont en een baan hebt. Hoe leef je dus, hè? Als de hemel je thuis is? Hoe doen we dat? Zomaar wat vragen. We gaan het er met Paulus over hebben, wat hij ervan denkt. Ons burgerschap is in de hemel, zegt Paulus. U zegt, ho, u citeert niet goed. U vergeet een woord. Echter, staat er. Ons burgerschap is echter, of in een andere vertaling, maar. Je voelt wel, Paulus reageert ergens op. In vers 18 en vers 19, daar heeft Paulus het over mensen die wandelen, die zich gedragen als vijanden van het kruis van Christus. Ik weet niet of het u opgevallen is, als Paulus aan die mensen denkt, dan schieten de tranen in zijn ogen. Daar heeft hij het over, dat hij er verdrietig over is. Dus er zijn mensen die zich als vijanden gedragen. Ik weet niet waar jij aan denkt bij het woord vijand. Maar de eerste beeld dat in je gedachten komt, dat is iemand die met hele felle ogen je aankijkt. En misschien wel met een gebalde vuist voor je staat om je een tik te verkopen. Bij vijand van Christus kan je denken aan iemand die klip en klaar niks van Jezus en niks van God moet hebben. En dat ook met felle woorden zegt. Ja. Dat is natuurlijk een vijand, maar gemeente, is het ook niet zo dat je op een veel subtielere manier, minder uitgesproken, minder fel, maar op een fatsoenlijke, soms ook sympathieke manier, een vijand van Christus kan wezen? Ja, je steekt niet te gek hoor, met het heilige. En je vloekt nooit. Je kunt als fatsoenlijk mens een vijand zijn van het kruisevangelie. Je kan zelfs als kerkganger vijand zijn van het evangelie van genade. Je vraagt je natuurlijk af, op wie focuste Paulus nou eigenlijk toen hij dit schreef? Want hij zag natuurlijk bepaalde mensen voor zich. Gemeente, de commentatoren bij deze tekst die lopen uiteen wat hun mening betreft. Er zijn er die zeggen, die vijanden dat zijn misschien wel judaïsten. Joodse dwaalleraars die de wetten van Mozes onmisbaar vinden om in een goede relatie met God te komen. Anderen zeggen, het zijn misschien wat liberaal getinte personen geweest. Die zeggen van, we zijn vrij van de wet, doe wat je wil. U zegt nou, als Paulus het heeft over vijanden, dan schrijft hij er ook nog bij dat ze van hun buik hun god maken. Had de dwaalleer te maken met eten of drinken of zo? Waren het Joodse mensen die zeiden dat je de spijswetten van Mozes er goed bij moest houden, wilde je tenminste volwaardig christen wezen? Je mag bijvoorbeeld geen varkensvlees eten. We voelen wel aan, gemeente, dat is een beetje een godsdienst van raak dit niet aan en brand je vingers daar niet aan, dit mag niet en dat moet. Nee, zegt Paulus, op zo'n manier maak je van je buik je God. Dat is een wettief leven. En eigenlijk op een hele gewiekste manier heb je een soort wisselgeld in handen richting God. Ik doe toch dit niet en ik laat toch dat en ik ben toch zus en ik ben toch zo. Maar zo te redeneren, zegt Paulus, dan doe je afbreuk aan de volkomenheid van het offer van Christus. Je beledigt de Heer Jezus. Als je denkt dat er van onze kant nog wat bij moet, wil het goed komen met God. Hun buik is hun God. Ja, daar wordt over gedacht van, dat zijn misschien Joodse dwaalleraars. Die zeggen, of dit niet eten. Of het zijn Joodse dwaalleraars die zeggen, je eet maar wat je wil. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Maak van het leven een feest. Ga voor het genot. Het leven duurt maar even. Pak wat je pakken kan. Doe waar je je lekker bij voelt. Nou, zegt Paulus, dat is niet helemaal in de gedachtenwereld toch van onze zaligmaker als je zo leeft. Als je je laat drijven op je driften. Van die vijanden zegt Paulus nog iets. Hun eer is hun schande. Dat kan je ook naar twee kanten uitleggen. Schande in de zin van schaamdeel. Het Joodse denken die dat zegt, voor je behoud is besnijdenis nodig. Dat is de ene kant. Of doelt Paulus op een losbandige manier van leven, met name op het seksuele vlak? Nou, Paulus heeft, wie die nu precies ook bedoelt, hij heeft tranen in zijn ogen als hij de mensen voor zich ziet. Ze bedenken aardse dingen. Ze doen de Heer Jezus tekort. Paulus huilt. Gemeente. Aangrijpend, hè, dat wij op verschillende manieren Jezus tekort kunnen doen. Of door je eigen gang te gaan. Of jouw nette leven te zien als bonuspunten bij God. Voelt u het aan hoe subtiel het ligt? En Paulus die schrijft, velen wandelen anders. Velen. Ja, dan bent u misschien geneigd om wat om je heen te kijken. Je kijkt naar de mensen in je eigen netwerk. Hoe wandelen die? Hoe gaan die door het leven? Misschien moeten we maar heel snel naar onszelf kijken, gemeente. Hoe zit het met onze buik? Wat betekent het kruisoffer, het kruisevangelie van de Heer Jezus voor ons? Daar kan je ook verschillende kanten mee op. Voel je dan bij jezelf opkomen, ja, dat kruisevangelie van Jezus, dat heb ik al zo vaak gehoord, dat weten we nou ondertussen wel. Wordt het kruisevangelie een beetje afgezaagd voor je? Of zeg je, als het gaat over de Heer Jezus en zijn genade, dan gaat mijn hart sneller van kloppen. Van Jezus moet ik het dubbel en dwars hebben. En daar verwonder ik me telkens weer over. Telkens weer. Alleen vrijspraak. Door het geloof in de Heer Jezus. Van mij hoeft niets mee te doen, kan niets meedoen. Daarom ben ik ook telkens weer op de plek waar ik van hem hoor. Om me telkens weer op het niveau te laten brengen van me te verwonderen over wie mijn goede God is in Christus. Paulus zegt, je moet wel goed weten wat je doet als je het evangelie van genade links laat liggen. Als je denkt van, nou ja, ik ben toch zelf mansvrouw genoeg om mijn leven in te richten zoals ik dat wil. Ik laat Jezus voor wie die is. Dan zegt Paulus, ja, dan loopt het verkeerd met je af. Dat zegt hij trouwens niet veel, maar hier zegt hij het wel. Hij is er een beetje van zijn stuk, dat het er zoveel zijn die anders wandelen. Wat dat betreft, gemeente, lijkt Paulus hier toch wel een beetje, denk ik, op de Heer Jezus, hè? Die ook tranen in zijn ogen kreeg toen hij over Jeruzalem heen keek en zag hoe ze op hem reageerden. Ons burgerschap is echter in de hemelen, schrijft Paulus. Als je nou niet van je buik je God maakt. Maar je door de knieën gaat en door de knieën ging voor Jezus. En jij je met je eigen armoede aan Jezus toevertrouwde. En je bent aan de Heer Jezus verbonden door een waarachtig geloof. Dat merk je toch bij jezelf, gemeente. Dat dan de Heilige Geest het is die je laat zoeken wat boven is, toch? Zoeken wat boven is, waar Jezus is, je heiland. Jou kunnen zeggen, gemeente, als je nou als christen vanmorgen meeluistert. Als christen hier vanmorgen zit, verbonden aan Christus. Dan kunnen we tegen elkaar zeggen, ons thuis is in de hemelen. Ons burgerschap, ons domicilie, het woord dat Paulus hier alleen gebruikt, is in de hemelen. Ons burgerschap. Gemeente, dat Paulus dit woord hier gebruikt, dat heeft te maken met de context van Filippi. Heel wat christenen die woonden in Filippi, maar Filippi was een bijzondere stad. In die Griekse stadgemeente woonden heel veel oud-soldaten, jou kunnen zeggen mensen die in het leger van de Romeinse keizer hadden gediend en met pensioen waren gegaan. Romeinse pensionado's. Daar struikelde je over, bij wijze van spreken, in Filippi. Romeinse oud-militairen in Filippi. Als je aan die mannen vroeg, ja, jullie wonen hier, hè, maar waar is jullie thuis? Dan zeiden ze, Rome. Rome, dat is ons thuis. En hier, ja, we wonen hier wel en we wonen hier met plezier, maar het is ons logeeradres. Ons eigenlijke thuis is de stad van de keizer. En zo leefden deze mensen in Griekenland ook volgens de regels van Rome. De wetten van Rome, die waren leidend voor het leven van de oud-militairen in Griekenland. Hun domicilie is Rome. Gemeente, dit past Paulus nou toe, ook op de christenen in Filippi. Hij past het ook toe op ons. Paulus zegt als het ware vanmorgen dit tegen ons. Ben jij, bent u in Bruchem met God in het reine gekomen? Weet je je door genade een aangenomen kind van God? Verzoend door het geloof in Christus, verzoend met God? Zeg je daar volmondig ja op? Of zeg je nou, ik fluister het liever wat? Dan zegt Paulus, moet je goed horen. Waar woon jij in Bruchem? In de Kershof. Oh, jij in de Molenstraat? Nee, zei jij, ik woon aan het Hoenderveld. Nou, zegt Paulus, maakt niet uit waar jij woont. Maar waar jij woont, dat is je logeeradres. Knoop je dat even in je oren? Waar je woont is je tijdelijke adres. Ja, maar papa heeft van de zomer nog de buitenboel laten schilderen. Ja, dat kan. Dat is goed, prima. Jij zegt, ze zijn nog van plan om een uitbouw uit te bouwen bij ons huis. Oh, bij je logeeradres dus. Ja, er wordt wel wat aangebouwd. Dus of je je huis nou geschilderd hebt of uitgebouwd hebt, het is je logeeradres. Je thuis is dus niet aan de Kosterijstraat, maar in de hemel. En zoals een Romeinse kolonist in Filippi zich veilig wist door de wettige bescherming van de keizer van Rome. Door wie weet u zich veilig in je logeeradres in Bruchem of waar u ook woont? Mag je dan niet zeggen, ziende op de Heer Jezus mag ik weten dat ik veilig ben in zijn handen. Ik ben geen speelbal van allerlei machten en krachten om me heen. Ik heb een heiland die voor mijn veiligheid instaat. Ik heb een heiland die me niet vergeet op mijn logeeradres. Ook al woon ik in Bruchem, ik heb een heiland die voor me bidt. Aan Gods rechterhand. En van mijn heiland weet ik dat hij niet alleen alle macht heeft in de hemel, thuis bij hem, maar dat hij ook alle macht heeft op de aarde. Dus ook op mijn logeeradres, waar ik woon, waar ik elke dag mijn geliefde die ik verloor mis. Gemeente, families, als je man of je moeder of je vrouw, je opa of oma, als ze verbonden waren door het geloof aan de Heer Jezus en in het geloof stierven, dan kan je zeggen, ze zijn al thuis. Ze zijn al thuis. Ze zijn thuis bij de Heer met wie ze hebben geleefd hier op aarde. Met wie ze hebben geleefd, met wie ze zijn gestorven. En we staren hen na. En als je nou zelf verbonden bent aan de Heer Jezus, dan weet je, ik kom ook een keer daar waar mijn ontslapen geliefde nu al is. Want sterven voor een kind van God, dat is toch thuiskomen. Dat is de erfenis ontvangen. Maar zeg jij, ik ben nog niet thuis. Ik ben nog onderweg. Maakt dat het niet spannend, gemeente? Als de Bijbel beslag legt op je leven, dan maakt dat ons leven toch spannend. Want hoe is dan onze lifestyle? Hoe ga ik om met de aardse dingen die me zijn toevertrouwd? En dan is het best mogelijk, gemeente, dat je moet zeggen, ik moet oppassen dat ik van mijn buik geen god maak. Oftewel, van mijn begeerten geen god maak. Dan moet ik telkens weer gecorrigeerd worden dat ik niet opga in hier en nu, dat ik me daarin helemaal verlies en dat ik gewoon vergeet dat ik onderweg ben. We moeten telkens weer tot de orde geroepen worden, hè? Want gemeente, het is zo spannend om als christen, om als vreemdeling in deze wereld je ook als vreemdeling te gedragen, niet door vreemd te gaan doen. Want je schildert je huis en je onderhoudt het, maar je staat wel in een spagaat. Want het huis waar we nu wonen, daar blijven we niet. Wat dat betreft, gemeente, zou eigenlijk op ieder huis waar we ook wonen, zouden we één tekst moeten plakken. Spijkeren. Eén woord. Linquenda. Zo hier en daar zie je het wel eens, hè? Linquenda. Dat betekent wat verlaten moet worden. Eigenlijk een heel mooie getuigenis, hè? Linquenda, wat verlaten moet worden. Dat is een beetje in de geest van Psalm 119 wat we zongen. Ik ben een vreemdeling op aarde. En dat betekent dat ze aan ons, die verbonden raken aan het evangelie, verbonden zijn aan Christus, dat ze aan ons kunnen zien, gemeente, dat we met twee benen op deze wereld staan. We zijn geen dromers. We nemen onze verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd, we staan wel in die wereld, maar we zijn er niet van. Nou, dat is heel snel gezegd. Maar nu de praktijk. Voor u, jou en mij. In de wereld, maar er niet van. Hebben we dan niet telkens nodig, gemeente, dat we hier in de kerk, of waar de Bijbel ook open gaat, eventjes bij onze kraag worden gepakt en ons voor wordt gehouden, In de wereld, hè, maar er niet van. Klopt het nog steeds? Oefeningen. Een christen van 2021 die leeft dus met de hemel als zijn thuis. Dat betekent dat Paulus ons leert, onze burgerschap is in de hemel, waaruit we Christus verwachten. Daarom moeten wij ook telkens weer over die hemel denken. Is het niet zo, gemeente, als je vaak aan de hemel denkt? Aan de God van de hemel denkt. Dat dat wat doet met de dingen in je leven waarvan je zegt, wat doet er nu eigenlijk toe? Denken aan de hemel. En dan begrijpen we met elkaar wel, gemeente, het gaat niet om de hemel op zich. Je bent als christen in 2021 een hemelzoeker, niet vanwege de hemel, maar vanwege de God die in die hemel is. Want gemeente, laten we nou eerlijk wezen, wat zouden u en ik in de hemel moeten doen als God daar nou niet was? En Jezus niet. Wat zouden we daar dan moeten doen? Dus onze aandacht gaat richting de hemel vanwege de God in de hemel. Je thuis, dat is bij je hemelse vader, dat is bij je oudste broeder, dat is je zaligmaker. Gemeente, ik wil het u even in overweging geven. Wat denkt u ervan? Als de hemel nooit in je gedachten is, nooit in je hart is, zou dan de hemel je eindbestemming kunnen wezen? Wat denkt u? Als je hier never aan de hemel denkt, zou dan de hemel je eindbestemming kunnen zijn? En dan weten we wel, gemeente, voor een christen is de hemel niet het uiteindelijke thuis. Toch? De hemel is niet ons uiteindelijke thuis. De hemel is ten diepste maar een tussenstation, hè? Een tussenstation, want het einddoel, dat is de nieuwe aarde met de nieuwe hemel. Als Jezus terugkomt, dan breekt er een nieuw tijdperk aan, een nieuwe aarde met een nieuwe hemelkoepel erboven. Het is wat, er zijn er geen boze machten meer. En op die nieuwe aarde, daar woont een nieuwe mensheid. En dat is de mensheid, gemeente, die hier op deze oude aarde daarop werd voorbereid. Dus kinderen van God op deze oude aarde, dat zullen straks de bewoners zijn van de nieuwe aarde. Met de nieuwe hemelkoepel erboven. Dan breekt er een tijd aan dat alles nieuw is. We lezen onze tekst dat Jezus ons vernederde lichaam veranderen zal. Ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn die zeggen, spreekt Paulus hier nou niet op een beetje negatieve manier over het lichaam? Ons lichaam is toch belangrijk? Nou, dat is zeker zo. Die kant gaat Paulus ook niet op, gemeente. Ons vernederd lichaam, dat is het lichaam zoals het geworden is na de zondeval. En ik kijk eventjes naar de families die hier vanmorgen hun dierbaren gedenken. Als je nou terugkijkt naar de achterliggende maanden, dan zijn er onder ons die hebben gezien wat een vernederd lichaam is. Het lichaam van je geliefde takelde af. Allerlei functies werden minder. In vroegere jaren kon je moeder gaan en staan waar ze wilde. Maar de laatste tijd, de krachten slopen weg. Het denken ging achteruit. Ons lichaam, dat is kwetsbaar. kan ziek worden, is aan de dood onderworpen. En nou zegt Paulus, als Jezus nou terugkomt, hè, dan komt er een totale verandering. Hij bevrijdt ons niet van ons lichaam, maar hij bevrijdt ons met ons lichaam. Wie door wedergeboorte en geloof aan Jezus vastzat en zijn eigendom werd, die mag weten, Christus heeft me gekocht. En mijn afgetakelde lichaam kan begraven worden. Beter gezegd, gezaaid worden. En zoals een zaadje in de grond helemaal oplost, zo wordt ons lichaam tot stof. Paulus zegt ergens, het verderfelijke zal onverderfelijkheid aandoen. Want gemeente, met de terugkomst van Jezus, dan gebeurt er iets onvoorstelbaars. Dan gaat je graf open. En als je op zee omkwam, of door een brand verbrand werd, of dat je lichaam nooit gevonden is, Jezus zal het lichaam van zijn broeders en zusters weten te vinden, waar het ook is. En je zal opstaan met een nieuw verheerlijkt lichaam. Gemeente, dat is toch een perspectief? Jezus weet je te vinden. En dat betekent dat er over ons stof, of dat nu onder een grafsteen ligt, of op de bodem van de zee ligt, mijn heiland waakt over me. En hij geeft me een nieuw lichaam, dat geen last meer zal hebben van aftakeling, niet meer moe zal zijn, geen pijn meer zal hebben, geen angst. Je krijgt net zo'n heerlijk lichaam als dat Christus had na zijn opstanding. Een geestelijk lichaam, helemaal doortrokken van de Heilige Geest. Iemand zei, dat nieuwe lichaam van jou als christen in de toekomst, weet je waar dat op lijkt? Dat lijkt op een muziekinstrument in de handen van een begaafde speler. Je zal lijken op een Stradivarius in de handen van een virtuose violist. Hoe gaat dat dan? Dat zal een verrassing wezen. Dat legt Paulus ons niet uit, maar hij zegt wel, denk erom dat je niet klein denkt van Jezus. Want als hij nou opgestaan is uit de dood, als hij nou jou, u, in Bruchem aankon door je van dood levend te maken, laat je dan verrassen hoe het zal gaan op die dag. Je bent in goede handen als christen, aan Christus verbonden. Hij waakt over je in je logeerhuis in Bruchem. En gemeente, als wij onze ogen dicht doen, dan zullen we ontwaakt met onze ziel zijn lof ontvouwen. Totdat hij ons je nieuwe lichaam geeft bij zijn wederkomst. En dan zullen we met onze ziel en met ons lichaam, nieuwe lichaam, verheerlijkt zijn. Verheerlijkt. Op de Heere lijken. En dan? Dan zal je verzadigd, vol worden van eten en drinken? Nee. Van zijn goddelijk beeld. Amen. Gemeente, we gaan zingen van de verwachting. Ik blijf de Heere verwachten. Psalm 130. Daarvan het derde vers. Gemeente, laten we met en voor elkaar danken en bidden. Heere, u woont in het paleis van uw heiligheid. We danken u dat het huis waar we nu wonen, dat niet onze eindbestemming is. We zijn onderweg. De dood is niet het laatste, ook al lijkt het erop. Maar bij de open Bijbel laat u ons verder kijken. En doe ons dat ook geloven, Heere. Dat de dood niet het laatste is. U kunt ons hebben, u kunt ons aan. Onze ja-maars weet u te veroveren. Zodat we bij al het zichtbare zeggen, en toch, er is een toekomst. Voor alle die uw naam ootmoedig vrezen. Heere God, wilt u ons helpen dat we het er niet op houden bij alles wat we om ons heen zien en we bij onszelf voelen aan gedachten. Wilt u ons helpen dat we ons door u laten gezeggen? Verbind ons door het geloof in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, aan uzelf als onze Vader. En wilt u ons helpen om in het leven van elke dag, morgen, dan begint het al, om onze verantwoordelijkheden serieus te nemen. Wilt u ons helpen dat we ons niet verliezen aan wat we hier en nu allemaal doen en wat er hier en nu allemaal te beleven is. Oefen ons, Heere, om te doen wat we hebben gezongen. Als die wachter op de muur die wacht op de nieuwe dag. Als een wachter weet hij dat hij op moet letten. De wacht houden. Zijn verantwoordelijkheid nemen. En tegelijkertijd ziet de wachter uit naar de eerste lichtstralen van de nieuwe dag. Dat het weer licht wordt. Waarop hij als wachter zal worden afgelost. Wilt u ons helpen, Heere, om ons leven te zien als een wachtpost? Vertroost de rouwdragende families in het gemis van hun geliefde. Vertroost hen met uw genade. En doe wat u belooft. U hebt het gezegd. Ik ben het die u troost. Wees bij hen. Elke dag. De dagen dat het gaat en de dagen dat het helemaal niet gaat. U bent dezelfde. Van dag tot dag. We bidden u, Heere, voor Kees van Bruchem die nog in het ziekenhuis verblijft. We danken u dat de situatie bij hem verbeterd is. U zegende de medicatie, waardoor er een keer ten goede is gekomen. Dank voor uw betoonde trouw dat u de naam niet vergeet van hen die u bij hun naam heeft geroepen. Wilt u zijn, Heere, met meneer Bracht? Ontferm u over hem, geef hem bij de zorgen van de avond van het leven uw draagkracht te mogen beleven. En wilt u geven dat de periode van revalidatie voor hem een periode zal zijn van ontvangen van nieuwe krachten. Krachten voor het lichaam, krachten voor de ziel, voor de geest. We danken u, Heere, dat de operatie aan de heup bij meneer de Koning is geslaagd. In de herfsttij van zijn leven beleeft hij de gebrokenheid. We danken u, Heere, dat de heupoperatie gunstig verliep. Leg uw handen op zijn leven, opdat hij mag revalideren, nieuwe kracht ontvangen. Wees met alle die te maken hebben met ziekte, Zegen de zorg die aan hen wordt besteed. We bidden u, Heere, voor de broeders die op het dubbeltal zijn gezet. Schenk aan onze gemeente en kerkenraad, Heere, schenk ons mannen die het op hun hart gebonden krijgen om tijd en energie in te ruimen voor de dienst aan uw koninkrijk, om mee te helpen aan uw wereldwijde kerkenwerkproject. En dan met name hier ter plaatse. Want kerkenwerk, dat is toch investeren in een zaak die de toekomst heeft. Uw toekomst. Al ons andere werk is van voorbijgaande aard, maar het werk voor u, dat heeft eeuwigheidswaarde. Dank daarvoor. Wilt u ons een goede stemmingsvergadering geven? We bidden u, Heere, voor de jongeren in de gemeente. En de leiding van het jeugdwerk. Ook als er deze week een vergadering is. We willen u danken, Heere, dat heel veel jongeren zich betrokken mogen weten bij de samenkomsten met leeftijdsgenoten, waarbij de open Bijbel open gaat en waar er naast bezinning ook ontspanning is en ontmoeting. We willen u danken, Heere, dat er leidinggevenden zijn die met creativiteit aan dit belangrijke gemeentewerk vorm en inhoud geven. Geef ook bereidwilligheid om deze taak met andere volwassenen mede mogelijk te blijven maken. Zegen de vergadering van de jeugdraad aanstaande donderdag. Hoor ons gebed. Omwille van uw zoon. Denk aan deze uw wereld. Wees daar waar knelpunten zijn. We denken aan mensen op de vlucht. In het grensgebied van Polen en Wit-Rusland. De bittere armoede en hongersnood in Jemen. Geef dat de groten der wereld barmhartigheid betrachten. Niet zichzelf zoeken. Zegen de organisaties die zich inzetten voor het welzijn, voor de hulpbehoevende medemens. Hoor ons gebed. Ontferm u over ons in deze tijd van verwarring. Zegen allen die geroepen zijn om als uw dienares, als overheid, leiding te geven aan een veelheid van vraagstukken met betrekking tot de volksgezondheid. Wees hen nabij, wees hen goed, te midden van het zoeken van een weg, te midden van een veelheid aan stemmen, leid hen. En geef dat er veel gebed is voor de overheid. Gedenk ons als volk. Naar uw ontferming. Om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 17. Tegen de achtergrond van de tekst, het verwachten van de Heer Jezus, zingen we: maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. De versen 3 en 8 van Psalm 17. Gemeente thuis, gemeente hier in de kerk, ontvang de zegen van de drie-enige God en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Een verzoek aan de families die langs deze zijde naar buiten gaan, of u rekening wilt houden met de anderhalve meter tussen de afzonderlijke families.